Goedemorgen, gemeente en gasten. Welkom in deze eredienst. Fijn om elkaar hier te ontmoeten. Ook iedereen die meeluistert of later de dienst terugluistert, hartelijk welkom. Vanmorgen leidt dominee De Vreugd uit Amersfoort de dienst. Goedemorgen, welkom. De eerste collecte vanmorgen is voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. De derde collecte is voor de wijkkas. De eerste twee collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. De derde collecte is bij de uitgang en in de koffiehoek. We bevelen de collectes natuurlijk van harte bij u aan. De bloemengroet van de gemeente gaat vanmorgen naar de familie Alberts. Zij ontvingen uit Gods hand een zoon en broertje. Hij heet Daniel. Wilt u de bloemen bezorgen, dan kunt u zich na de dienst melden bij de heer Pot. Volgende week zondag om 9:30 in de grote kerk gaat dominee J. Boom uit Schravenmoer om 4:45 Volgende week zondag om 9:30 in de grote kerk. Dan spreekt dominee J. Boom uit Schravenmoer. En om 4:45 in de Exoduskerk dominee Westerhout uit Hasselt. Vanmiddag komen we om 4:45 samen in de grote kerk. Dus in deze kerk vanmiddag om 4:45. En dominee Hoornaar uit Ermelo zal dan voorgaan. Tot zover de afkondigingen. En laten we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 97, vers 1 en 7. Een gezegende dienst.
Laten we nog een blik stil zijn voor het aangezicht van God. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen Psalm 99, de versen 1 en 2. Psalm 99, 1 en 2. Deze zondagmorgen, de dag na de Sabbat, luisteren wij naar de geboden die God Israël gegeven heeft en die wij mee mogen horen. Enkele woorden uit Leviticus 19 en de samenvatting en toespitsing die de Heere Jezus gaf. En daarna zingen wij het vierde vers van Psalm 130, 130 vers 4. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen, ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten beelden maken, ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen. U mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hen laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere. U moet mijn verordeningen in acht nemen. De Heer Jezus heeft gezegd, de samenvatting van de geboden. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel. En uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij nu samen de Heere danken en bidden. Machtige, eeuwige God. God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van onze Heere Jezus Christus. Uw naam zij geloofd en geprezen. Wij danken u dat wij vanmorgen voor uw aangezicht mogen komen. Als gemeente van Jezus uw Zoon. Op deze stille zondagmorgen. Dank u voor de rust, voor de stilte van de zondagmorgen, te midden van een wereld boordevol verwarring, geweld. U geeft het ons dat wij samen mogen zijn, samen in de naam van Jezus. Heren, wij verootmoedigen ons voor uw aangezicht, omdat wij schuldige mensen zijn. Voor u, de hoge God. Wij danken u dat we tot u mogen naderen in de naam van uw Zoon, die de weg voor ons heeft vrijgemaakt. Prijzen uw naam, wij prijzen uw trouw en uw goedheid. En nu wij samen zijn, bidden wij u, Heere, om uw zegen, de zegen van uw nabijheid. Wij kunnen deze dienst niet tot een goede dienst maken. We hebben u zelf nodig, uw aanwezigheid, de leiding van uw Heilige Geest in alles wat we in deze dienst mogen ontvangen. Laat ons mogen ervaren dat u er bent en dat u bij ons bent. Dat u naar uw eigen belofte in ons midden bent. En uw woord voor ons openlegt. Laat dat zo zijn door de kracht van uw geest. Open ook onze harten om uw boodschap te ontvangen in deze dienst. U kent ons, Heere God, met alles wat we meegebracht hebben, de kerk in. Onze vreugde, onze dank, onze zorg, onze pijn en moeite misschien wel. Heere, wilt u door dat alles heen komen en ons aanspreken. Dat we met vreugde water mogen scheppen uit de bronnen van het heil die u doet opengaan in uw belofte. Zegen ons zo hier in de kerk en alle die met ons verbonden zijn, nu of later. Zegen ook de kinderen en de leiding in hun eigen samenzijn. Zegen allen die een taak hebben in deze dienst. En laat het een goede dienst mogen zijn die de gemeente bouwt en uw naam verheerlijkt. Wij bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen vanmorgen de Heilige Schrift. We hebben 3 schriftlezingen en we zingen bij deze 3 schriftlezingen gezang 27 uit het liedboek voor de kerken. Mogelijk een wat onbekend lied, maar het is een prachtig lied bij Jesaja 25, onze eerste lezing en ook het tekstgedeelte voor de preek vanmorgen. En onder de goede leiding van de organist zal het zeker lukken. Maar er is een eerst Jesaja 25, vers 6 tot en met 9. En dat is tekstgedeelte voor de preek van morgen. Jesaja 25, vers 6 tot en met 9. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen. Met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Tot zover de lezing uit Jesaja. Wij zingen nu gezang 27, vers 1 en 2. Tweede lezing is uit het evangelie van Lucas, tweede hoofdstuk, 25 tot en met 32. Het gedeelte waarin verteld wordt dat Jozef en Maria met het kind Jezus in de tempel komen. Lucas 2, vers 25 tot en met 32. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, Nu laat uw Heere uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Tot zover de tweede lezing. Wij zingen nu de versen 3 en 4. De derde en laatste lezing is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. In Korinthe 15, dat machtige hoofdstuk over de opstanding, vanaf vers 53 tot en met vers 57. In Korinthe 15, 53 en volgende. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden, en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heere Jezus Christus. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Wij zingen nu de versen 5 en 6. Wij zingen gemeente direct na het amen van de verkondiging uit de nieuwe berijming Psalm 68, 9, 11 en 12. God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël. 9, 11 en 12 van Psalm 68 uit de nieuwe berijming. Preek gaat dus over Jesaja 25 in relatie met de andere schriftlezingen. U kunt de tekst erbij houden als u dat wilt, Jesaja 25. Vers 6 tot en met 9, een geweldige profetie van deze profeet. Gemeente van Christus, profeten zijn mensen die dingen zien die nuchtere stervelingen voor onmogelijk houden. Wie leeft bij de feiten van de dag, de orde, vaak de wanorde van de dag, wanhoopt eraan of het ooit nog goed zal komen met deze wereld en de mensen die haar bewonen. Maar de profeten roepen ons in Gods naam op niet te leven bij de feiten van de dag, maar te leven bij het visioen van de beloften van God. De geest van God doet mensen dromen van een onvoorstelbare toekomst. Dromen zijn bedrog, zeggen wij nuchtere mensen. Je kunt maar beter met allebei je benen de bodem van de werkelijkheid staan. Maar als de geest dromen te dromen geeft, dan kun je er zeker van zijn dat het gaat om de hoogste werkelijkheid. Ik wil u graag opwekken vanmorgen om de droom van Jesaja mee te dromen. Niet om uit de werkelijkheid te vluchten, maar juist om staande te kunnen blijven in de zekerheid van Gods toekomst, zoals Hij die belooft. Jesaja heeft een geweldige droom van die toekomst van God. Hij ziet een feestelijke maaltijd. Maaltijd waarbij de Heere de volkeren uitnodigt om deel te nemen. Een uitgelezen diner. En God zelf is de gastheer, een banket ter ere van hem. Het zal gebeuren op deze berg, zegt Jesaja. Welke berg? Dat kan natuurlijk niet anders dan de berg van God zijn, Sion. De plek die God heeft aangewezen, de tempelberg, waar de Heere woont en troont in zijn heiligdom. En waaraan naar zijn eigen woord, zijn naam voor eeuwig verbonden is. In het vorige hoofdstuk heeft Jesaja gezegd, de Heere van de legermachten zal op de berg Sion en te Jeruzalem regeren. Hij zal regeren. En daar hebt u tegelijk de reden en de aanleiding voor het feestmaal. Het is een banket om het koningschap van God te vieren. Als aardse vorsten een troon bestijgen, dan maakt een feestelijk diner altijd deel uit van de feestelijkheden. Want nu, zo wordt er een heilige maaltijd belegd op de berg van God, om het koningschap van God te vieren. Maaltijd met uitgelezen spijzen, ingrediënten, mergrijke spijzen, gerijpte wijnen, alles het beste van het beste. Een fantastisch banket. Het is beeldspraak natuurlijk. Maar wel een beeld van dat de onvoorstelbare heerlijkheid van Gods toekomst ons aangeeft. Die toekomst waarin God koning zal zijn. Wacht even, zegt u misschien. We hebben toch het koningschap van God bezongen in de psalmen van Israël. Groot koning is de Heer, God heerst als opperheer. Jawel, dat is zo. Wij beleiden dat met Israël. Maar we weten net zo goed dat hij niet wereldwijd als koning erkend en geëerd wordt. Nog niet. De mensen, de volken, ze aanbidden machten en goden en ze vergeten de Heere. Onze samenleving legt daar meer dan voldoende getuigenis van af. En laten wij nou niet te gauw zeggen dat wij dat niet doen. Ga maar eens na bij jezelf in alle eerlijkheid. Is God elke dag, elk moment, in elke situatie in je leven, je Heer, je koning, die je de weg wijst? Laten wij ons leven zonder enige reserve bepalen door onze koning in de hemel? Is onze zonde nu juist niet dat wij dat vaak niet doen? Dat we de Heere niet die plek geven die hem toekomt, waar hij recht op heeft. Maar dat wordt anders, zegt de profeet. Er komt een banket ter ere van de grote koning. En het wonder is dan dat mensen, zoals u en ik, gewone mensen, stervelingen, zondige mensen, in de omgeving van die koning mogen verkeren. Met hem gemeenschap mogen hebben aan dat feestelijke banket. God, koning voor eeuwig. Mensen, volken om hem heen, samen aan een feestelijke tafel. De volkeren zullen toestromen naar Sion, zegt Jesaja, zeggen ook andere profeten. Niet alleen Israël, het volk van God, de volkeren. Ook dat hoort bij het profetische perspectief. Stelt u zich voor, de heidenen, de goyim, de volken die zich buigen, tijd van de Bijbel voor Baal, tijd van de Grieken, de Romeinen, voor Zeus, voor Jupiter, onze Germaanse voorouders Wodan en hoe ze allemaal verder heten, en vandaag de goden van de 21ste eeuw, waar je van alles bij kunt invullen, waar mensen hun hart op zetten en alles van verwachten. Ze stromen naar Sion voor dat machtige banket van de God van Israël. Wat een geweldig perspectief. Als je echt gaat geloven, dan brengt het je hart in beweging. Men spreekt van u heerlijke dingen, schone stad van Israëls opperheer. God telt de volken als bij Israël ingelijfd. En de zangers zingen en de spelieden spelen op harp en cymbaal. Wat een uitzicht. Dat koningschap en die toekomst heeft God gebonden aan zijn zoon, de Messias, die in deze wereld kwam. Nee, de Messias wordt in deze profetie niet genoemd. Wel in de omgeving van deze profetie, maar hier niet. Maar we weten dat Gods toekomst alleen aanbreekt in hem die de fundamenten, om zo te zeggen, voor die toekomst heeft gelegd. De Zoon van God. Eerst kwam hij in diepe vernedering. Straks komt hij in heerlijkheid. En daartussen liggen kruis en opstanding. Hemelvaart. De wonderlijke weg die God kiest om zijn koningschap in deze wereld te realiseren. Maar dan is het ook volkomen duidelijk dat deel hebben in die toekomst alleen kan in het deel hebben aan hem die de toekomst waarborgt. Jezus, de Messias. We hebben verschillende gedeelten uit de schrift gelezen. We hadden ook nog het verhaal van de wonderbare spijziging of de broodvermenigvuldiging kunnen lezen. Een soort van echo van deze profetie van Jesaja. Onder Jezus zegenende handen vermenigvuldigen de broden zich. En de discipelen houden manden vol over om die aan de volkeren te gaan uitdelen. Tot aan de einden van de aarde. God is van geven nooit armer geworden. Daar is echt wel voorbij. Voor u, voor jou, voor mij. Het is een overvloed van heil. In het koninkrijk van God. Feestmaal voor de volken. Maar behalve het feestelijke banket gebeuren er nog meer geweldige dingen in de woorden van de profeet. God zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Wat betekent dat? Het betekent twee dingen. En dan luister ik naar de lofzang van Simeon, die we ook gelezen hebben samen. Hij zingt dat Jezus gekomen is als een licht om de heidenen te verlichten. De Narense Bijbel, u kent die misschien wel, vertaalt heel sprekend, een licht tot ontsluiering voor de volken. Daar ligt dus een sluier over de naties. Een bedekking over de volkeren. Een heel opvallende uitdrukking. Jezus kwam als een licht tot ontsluiering van de naties. Dat kan alleen maar betekenen, gemeente, dat hij de sluier van onwetendheid, van heidendom, ongeloof, van de volkeren komt wegnemen. De volkeren tasten in het duister. Als het gaat om de kennis van de God van Israël en het heil van die God. Ze zijn vreemd, zegt Paulus in zijn brief aan de Efeziërs. Ze zijn vreemd, vreemdelingen van de verbondenen van de belofte. Vreemdelingen van God, verzonken in de nacht van het heidendom. Maar in Jezus mag die wereld van het heidendom, de volkerenwereld, in aanraking komen met hem die Israël allang kent. De eeuwige, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat wil dus zeggen, gemeente, God neemt de blindheid van de volken weg. In het evangelie van Jezus, zijn zoon Jezus, de Messias. Sinds Pinksteren gaat de boodschap van Jezus over de wereld. En in deze boodschap de kennis van de God van Israël. Tot op de dag van vandaag. En totdat hij terugkomt in heerlijkheid. Is God zo bezig de blindheid van de goyim, de volkeren, te bestrijden. Dat is het eerste. In de tweede plaats doelt de profeet hier op een oosters rouwgebruik. Is er iemand gestorven, dan trek je een doek over je gezicht als teken van verdriet en rouw. Dus de volkeren zijn bedekt met een rouwsluier. Nog meer toegespitst gezegd, er ligt een doodskleed op het gezicht van de volkeren. Dat blijkt ook uit het volgende vers, waar de dood heel nadrukkelijk ter sprake komt. En van rouwtranen wordt gesproken. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere Heere zal de tranen van alle gezichten afwezen. Een grijpend beeld. Een rouwsluier over de volkeren. Maar een beeld dat de werkelijkheid tekent. Uiteindelijk is alle leven in de greep van de dood. Wij allen moeten eenmaal sterven. En wij weten dat. Telkens weer staan we aan een graf. Daar ligt een rouwsluier over het leven. En achter die sluier parelen de tranen, zegt de profeet. Heeft er nooit iemand een afdoende oplossing voor gevonden? Hoe gemakkelijk en lichtvaardig er tegenwoordig vaak gesproken wordt over een zachte dood, over een eigen gekozen dood. Wat doet God op deze dag? Hij neemt op de berg Sion het rouwkleed van de volkeren weg. Hij zal het verslinden, zegt de tekst. Sterk woord, dat wordt nog eens een keer herhaald. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. Sterk woord, inderdaad. Opeten, inslikken, verteren, vernietigen. Dat doet God op die dag. Met de laatste vijand die er niet gedaan wordt. De dood. En de dood zal niet meer zijn. Zegt dan het laatste Bijbelboek. Op de berg van het feestmaal voor de volkeren. Is niet alleen de blindheid van de volkeren weggenomen. Maar moet ook de dood verdwijnen. En God wist alle tranen van verdriet eigenhandig weg. Tranen van rouw wist hij van de ogen. Een ontroerend beeld. God die als een liefderijke vader zijn arm om je schouders slaat. En de tranen van je gezicht wist. Huil maar niet meer. De dood is volkomen overwonnen. Als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dat bent u natuurlijk. Dan weet u dat deze woorden verschillende keren terugkomen. Onder andere in dat gedeelte dat we gelezen hebben, of 1 Korinthe 15, machtig hoofdstuk van Paulus. Letterlijk en figuurlijk in het hart van het Nieuwe Testament, de boodschap van de opstanding van Christus. Wanneer het sterfelijke onsterfelijkheid heeft aangedaan, dan zal geschieden wat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. En dan zie je dat Paulus Jesaja citeert. God neemt de rouwsluier weg in Christus. Er is er één in deze wereld gekomen die niet eindigde in het graf. Hij kwam er wel in, maar hij ging er niet in onder. Hij stond eruit op en straks komt hij terug. Op zijn stem gaan de graven open en ze zullen opstaan, de doden, klein en groot. De dood verslonden tot overwinning. Omdat, zegt Paulus, de prikkel uit de dood is weggehaald, namelijk de zonde. Jezus heeft de zonde geboet in zijn lijden sterven. En zo heeft hij in de dood, in de opstanding, de dood overwonnen. Geweldige boodschap, Paulus en Jesaja samen. En dan nog een andere zaak noemt Jesaja. Op die berg zal God de smaad van zijn volk van de ganse aarde wegnemen. Wat wil dat zeggen? Zijn volk. Wie zijn dat? Dat kan natuurlijk niets anders zijn dan Gods eigen volk, de kinderen van Abraham. Er is sprake van volkeren, goyim, en van volk in deze profetie. Van de heidenen en van Israël. Het hoort dus bij de toekomst van God en zijn Messias dat hij de smaad van Israël van heel de aarde zal wegnemen. Juda, de Jood, zal onder de volkeren niet langer beschimd en gesmaad worden. Goed beschouwd is dat voor Jesaja zelfs een soort climax in de opsomming van al die geweldige dingen op de berg van het feestmaal. De volkeren stromen naar Sion voor een fantastisch banket, nadat de bedekking is weggenomen. De dood wordt verslonden tot overwinning en God neemt de smaad van Israël weg. Wat hebben ze ervan geweten en nog tot op de dag van vandaag, de kinderen van Israël, van smaad tot op de huidige dag. De geschiedenis door was er. En is er jodenhaat even redeloos als ergerlijk? De moderne geschiedenis laat er afschuwelijke voorbeelden van zien. Ik hoef ze u niet uitvoerig te vertellen. Vandaag is de staat Israël de Jood onder de volkeren. U weet ongetwijfeld dat dit jaar de staat Israël 70 jaar bestaat en dat wordt gevierd met dank aan de eeuwige. 1948. Een glimlach van de eeuwige voor zijn verdrukte volk. Een uitdrukking van Elie Wiesel, zelf een overlevende van de Holocaust, die dat op deze manier heeft gezegd. Ik vind dat heel typerend gezegd, een glimlach van de eeuwige. Ik denk dat je mag zeggen dat 1948, om zo te zeggen, in de agenda van God stond genoteerd. Maar als vandaag, u zult het met me eens zijn, voor het Forum van de Volkerenwereld geoordeeld zou moeten worden over ja of nee een staat Israël voor de Joden zou moeten komen, dan kwam hij er absoluut niet. De Jood onder de staten. Het regent in de Verenigde Naties. De ene negatieve resolutie na de andere over Israël en over Jeruzalem. Zelfs alle connectie van het Joodse volk met Israël en met Jeruzalem wordt ontkend. De smaad van mijn volk, zegt God. Maar u kent de Bijbel, het is al een heel oud verhaal, vanaf de farao in Egypte. Die Joodse jongetjes, kinderen van de Hebreeën, in de Nijl liet werpen. En vult u verder maar in heel de geschiedenis door. Het lijkt wel alsof Jodenhaat, antisemitisme, tegenwoordig vaak verhuld als antizionisme, een kankergezwel in het leven van de volkeren is. Een dodelijke ziekte. Een donkere haat die de wereld vergiftigt. Maar deze kanker zal genezen worden op de dag van het feestmaal en van de overwinning van de dood. God neemt de smaad van zijn volk van de ganse aarde weg. Niet te geloven. Onvoorstelbaar als je vandaag het nieuws volgt. Maar de Heere heeft het gesproken. Mag ik het zo zeggen? Hij rehabiliteert zijn eigen volk voor de ogen van de ganse aarde. En dan luister ik opnieuw naar Simeon in de tempel. Jezus kwam om de bedekking van de naties weg te nemen en tot heerlijkheid, tot glorie van uw volk Israël zijn. Inderdaad. God rehabiliteert zijn volk voor de ogen van de hele wereld. En daarmee komt wat God aan Abraham beloofde tot zijn doel. Alle geslachten van de aardbodem in Abraham gezegend. De volkeren gered van duisternis en dood en ondergang. En Israël eindelijk onthuld aan het licht gebracht. Als volk van de eeuwige. Omgeven door de kavod, de glorie, de heerlijkheid van de eeuwige, de God van hemel en aarde. Wat een geweldig perspectief. Jezus kwam als belichaming van het reddende werk van God. Om de volkeren uit de duisternis te roepen en om de glorie van Israël aan het licht te brengen. Ik zou zeggen, we kunnen dat laatste niet genoeg onderstrepen. In de kerkgeschiedenis is dat helaas volkomen omgedraaid. Volgens de overgrote meerderheid van theologen, predikers, kerkvaders, reformatoren, heeft de komst van Jezus uiteindelijk alleen maar vloek en ondergang over Israël gebracht. Deze overtuiging bepaalde, misschien moet je wel zeggen, bepaalt nog steeds voor velen de houding van christenen ten opzichte van de Joden. God neemt de smaad van zijn volk weg en hij zet Israël in het volle licht. Ik geloof, gemeente, laat ik dat ook mogen zeggen, dat nog veel te weinig christenen zich realiseren wat de naam Jezus aan zwarte en pijnlijke associaties oproept bij de Joden. Ik zal nooit vergeten dat een uit Oost-Europa afkomstige Jood, eeuw geleden rond 1920, gevlucht voor het antisemitisme in Polen, Wit-Rusland, gebied waar hij opgegroeid was, op weg naar het beloofde land, dat was toen Amerika, Heel veel Joden zijn erheen getrokken, zoals u weet. Nou ja, lang verhaal kort, hij is in Nederland blijven steken. Had het Nieuwe Testament leren kennen. Ontdekte dat Jezus de aan Israël beloofde Messias is. En hij vertelde mij. Ik werd helemaal verliefd op Jezus. Hele ontroerende uitdrukking eigenlijk. Nou, deze man, misschien hebt u zijn naam wel eens gehoord, Israël Tabaksblad, werd uiteindelijk predikant in de hervormde kerk. En heeft in de jaren na de oorlog geweldig veel betekend voor de nieuwe bezinning in de hervormde kerk op de relatie van kerk en Israël. Hij woonde het laatste deel van zijn leven in mijn wijk in Amersfoort. Ik heb erg veel van die man geleerd. Ik zal nooit vergeten, dat kwam als een blikseminslag bij me binnen. Toen hij op een gegeven moment tegen me zei, zou jij zoveel trek hebben in Jezus te geloven? Als je gezien had hoe je grootvader met een crucifix de hersens is ingeslagen. Wij zijn protestanten, wij hebben geen crucifix, maar weten precies waar het voor staat. Het symbool van Jezus aan het kruis, het symbool van de verzoening. En met dat symbool van de verzoening zijn Joodse broeders en zusters van Jezus de hersens ingeslagen. In die uitdrukking staat voor mij die hele beladen geschiedenis van relatie, wanrelatie tussen kerk en Israël getekend. Wat een tegenstelling tot Simeons profetie. En wat zullen alle politieke of theologische verguizers van Israël op hun neus kijken. Als ze Israël zien omringd door de kavod, de glorie, de heerlijkheid van de eeuwige. De gemeente, ik vind dat een fascinerende boodschap. Zo tekent Jesaja de toekomst. Feestmaal voor de volkeren. Die mogen delen in het heil van de God van Israël en zijn Messias. En die met Israël samen, de God van hemel en aarde, zullen dienen, zullen aanbidden. Dat is het ultieme perspectief van Gods geschiedenis met deze wereld. Bij Christus' eerste komst begint dat. Bij zijn tweede komst wordt het voltooid. En op die grote dag klinkt de belijdenis en de lofprijzing. Deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verblijden en verheugen in zijn heil. Hij is de God op wie we hoopten, soms in nood en dood. Hij heeft ons gered. Laat ons juichen en vreugde bedrijven over zijn verlossing. God als koning geëerd. Ik citeer nog een keer Openbaring. Ik hoorde een stem van een grote schare. Halleluja, want de Almachtige, de Heere, heeft het koningschap aanvaard. Laat ons blij zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Zing voor de Heere, gij ganse aarde. Adembenemend perspectief, vindt u niet? Onheilsprofeten vandaag voorspellen allerlei rampen. De mens en de wereld gaan te gronden. Moderne profeten, futurologen, mensen die op een wetenschappelijke manier met de toekomst bezig zijn, hebben heel vaak een nogal pessimistische boodschap. We redden het niet met elkaar. Als er niet heel erg veel gaat veranderen, dan maken we onszelf en de wereld kapot. Tot 2050, hoorde ik onlangs iemand op de radio zeggen, hebben we tijd. Als er dan niks gebeurt, dan loopt alles vast. Pessimistische boodschap. Wij kunnen onze problemen niet te baas. Op een hele zakelijke manier, met nuchtere cijfers en statistieken, kunnen ze het ons precies voorrekenen. En in veel opzichten hebben ze nog gelijk ook. En het is niet goed, denk ik, om dat zomaar naast ons neer te leggen. Maar ik moet u zeggen, ik houd het toch maar liever bij de droom van Jesaja. om daaraan mijn hoop en mijn verwachting te ontlenen. En ik geloof dat het perspectief van de messiaanse toekomst van God de beste papieren heeft. Want God zelf staat erachter. Wat hij voltooit, wat hij begon, dat zal hij voltooien. Geen van zijn woorden zal ter aarde vallen. En daarom, ten diepste, mag ons leven toch, ondanks alles, getekend zijn door hoop, verwachting. Verwachting voor Israël, verwachting voor de gemeente van Jezus. Verwachting voor de volkeren van deze wereld. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons verlossen. Amen. Thank you. We gaan u samen de Heere danken en bidden. U hebt een aantal gebedspunten op de weekbrief gezien. Er is nog een kleine aanvulling. Er is een groep gemeenteleden op werkvakantie geweest in Montpellier in Frankrijk. Om daar een gemeente te helpen, heb ik begrepen. Ze zijn weer terug. Dankbaar voor de mooie tijd die ze gehad hebben. Daar zullen we de Heere ook voor danken. Laten we danken en bidden. Genadig en heerlijke God, onze Vader die in de hemelen zijt. Wij danken u voor dit samen zijn hier vanmorgen. Danken u voor uw woord, het profetische perspectief dat zo'n geweldig uitzicht biedt. Juist in deze wereld boordevol verwarring en verbijstering soms. Laat uw hoop ons staande en gaande houden. We weten op weg te zijn naar uw grote toekomst. We prijzen u om uw goedheid en uw trouw. We bidden u dat de zegen van uw woord met ons mee zal gaan. Deze week in. Bewaar ons en leid ons. Leid onze voeten in de weg van uw woord. Dat we leven bij uw getuigenis. We bidden u voor elkaar. Bidden en danken u voor alle zegen die u geeft. We danken u voor de geboorte van Daniel Johannes. Uw naam zij daarvoor geprezen. Wilt u dat gezin nabij zijn en ze sterken, leiden door uw geest. Dank u nu voor de gemeenteleden die in Frankrijk geweest zijn. Daar een gemeente hebben mogen helpen, een goede tijd hebben gehad. Dank u nu dat ze weer goed en wel zijn thuis gekomen. Wij bidden u Heere voor mensen die pijn en moeite kennen. Onze zieken. Thuis in ziekenhuizen. Bidden u voor Maarten Kortleven. Die voor een periode van 14 weken is opgenomen. In de hoop. Wilt u hem sterken. Laat hij uw zorg mogen ervaren. Dat bidden wij ook voor het gezin. Waarin hij thuis hoort. Dat zoveel slagen heeft moeten incasseren. We bidden nu voor zuster Baks Sterk, die nog steeds in het verpleeghuis is, Lingenstein. Wilt u nabij zijn in deze fase van haar leven, voor haar man en allen die erbij horen, uw zegenrijke nabijheid. We bidden nu voor zuster Opree, die zich nog in de Gantel in Sliedrecht bevindt, vragen we uw zorg, uw aanwezigheid. Bidden u voor alle gemeenteleden, mogelijk vooral oudere gemeenteleden, die het zwaar hebben in deze periode van warmte, ongewoon voor ons. We bidden u, Heer, ontferm u ook over het dorre, uitgedroogde land. Bidden u voor allen die werkzaam zijn in de landbouw en andere sectoren waar deze droogte leidt tot zorgen en schade. Ook die vragen, die zorgen leggen wij in uw handen. Bidden u voor de gemeente hier. Bidden u voor alle voorbereidingen voor het beroepingswerk dat u uw zegen wilt geven. Dat de gemeente spoedig weer een eigen predikant zal mogen ontvangen. Voor uw gemeente over heel deze aarde bidden wij u, bouw en bewaar uw gemeente wereldwijd. Laat het getuigenis van uw genade en gerechtigheid over heel deze wereld gaan. Zegen het werk van zending en getuigenis en dienst. Voor allen die vervolgd en verdrukt worden bidden wij u, met name voor uw kerk onder het kruis. Houd u ze staande door de kracht van uw geest. En de rijkdom van uw belofte. Voor deze wereld in zoveel nood en gebrokenheid. Volkeren in beroering en verwarring bidden wij u. Mensen die lijden onder de gevolgen van oorlogen, rampen. Talloze vluchtelingen, mensen op drift. O God, wij bidden u, ontferm u. Laat uw shalom, uw vrede, uw gerechtigheid doorbreken. Laat er een einde komen aan alle bloedvrieten, alle geweld. Einde komen ook aan de terreur van dictators. die alleen maar zichzelf en eigen eer en verrijking zoeken. Bijzonder bidden wij u voor uw volk Israël te midden van de volkeren van deze wereld. U brengt de kinderen van Israël thuis, vandaag, de bergen van Israël, in de stad van de vaderen. Wij danken u dat we daar getuigen van mogen zijn. Maar ook nu telkens weer blijkt Israël te zijn een volk dat alleen woont en onder de naties niet gerekend wordt. Gedenk, o God, uw verbond. Bescherm uw volk. Leid het naar uw grote toekomst. Wij bidden u om de vrede van Jeruzalem. En dan beseffen wij dat we ten diepste bidden om de komst van de Messias, een licht tot verlichting voor de volkeren en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Ook voor ons volk, onze overheden, bidden wij u, gedenk, o God, ook onze Nederlandse samenleving, allen die over ons gesteld zijn. Wij bidden u, genadige God, breek alle geweld van de boze in deze wereld, dat uw rijk zal zegevieren en de aarde vol worden van de kennis van uw naam. Wij brengen u in de stilte van deze morgen bij u wat leeft in onze harten. Wij brengen onze gebeden, onze dankzeggingen bij u, in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heere, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen uw gemeente ons slotlied. Gezang 297. Toch overwint eens de genade. Gezang 297, de beide versen. Gemeente, gaat nu heen in de vrede van Christus. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen des Heren en wees een zegen op de plek waar God u heeft gesteld. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.